Welkom bij deze analyse. Vandaag pakken we een onderwerp op dat, echt cruciaal is binnen transfer pricing. Prijsaanpassingen. We hebben er nog niet zo diep op ingezoomd.
Nee, klopt.
We hebben flink wat bronnen doorgenomen voor je. Wat is het, hoe doen bedrijven dat en wat zijn de voor- en nadelen?
Precies. Ja, want zelfs als je denkt, oké, we hebben per transactie de juiste prijs, dan is de praktijk toch vaak dat je achteraf moet kijken naar het totale winstgevendheid. En als die niet klopt, dan moet je dus aanpassen. Dat is prijsaanpassing.
Oké, prijsaanpassingen. Laten we bij het begin beginnen. Wat is dat nou precies, volgens die stukken?
Nou, heel simpel gezegd, je past de prijs aan. De prijs van transacties tussen, zeg maar, moeder- en dochterbedrijven.
Oké.
Zodat die prijs voldoet aan de fiscale regels. Het armslengtsprincipe, weet je wel?
Ja, dat kennen we. Alsof je zaken doet met een externe partij.
Precies, dat is de kern.
En zijn er verschillende manieren voor? Verschillende smaken, zeg maar?
Ja, de bronnen maken eigenlijk onderscheid tussen twee hoofdtypes. Direct en indirect.
Direct en indirect, oké.
Directe aanpassing is, vrij logisch. Je wijzigt de prijs van één specifieke transactie.
Oké.
Omdat een vergelijkbare transactie met een onafhankelijke partij ook verandert. Stel, je verkoopt hetzelfde product aan je dochter en aan een externe klant.
Ja.
Als de marktprijs voor die externe klant verandert, moet je dat eigenlijk ook doen voor de dochter, om het gelijk te trekken. Kan ook met rente op leningen bijvoorbeeld.
Helder. Dat is de directe manier. En die andere, indirect?
Ja, die zie je vaker als het wat complexer wordt. Veel verschillende transacties tussen moeder en dochter. Hè? Goederen, licenties, management fees.
Ja, van alles.
Precies. En dan kan het zijn dat elke losse prijs wel oké lijkt, maar dat het totaalplaatje aan het eind van het jaar, dat de winstmarge bij de dochter gewoon te hoog of te laag is, vergeleken met de markt.
Ah, dus het totaal resultaat klopt niet?
Inderdaad. En dan moet je dus indirect gaan bijsturen om die totale winstmarge weer op een zakelijk niveau te krijgen. Armslengt.
Oké. Maar hoe doe je dat dan? Ga je dan alsnog alle prijzen één voor één aanpassen? Of?
Nou, dat hoeft niet per se. Je kan natuurlijk de prijzen voor de toekomst aanpassen. Daar komen we zo op.
Oké.
Maar wat je ook vaak ziet bij die indirecte aanpassing is een soort eenmalige verrekening aan het eind van het jaar.
Een verrekening?
Ja, een soort slotcorrectie. Dan betaalt de een de ander een bedrag om die winstmarge recht te trekken, zonder dat je met terugwerkende kracht alle oude facturen moet aanpassen. Dat is vaak heel onpraktisch.
Interessant. Het soort eindafrekening dus? En hoe gaan bedrijven daar in de praktijk mee om? Wat zie je het meest gebeuren volgens die bronnen?
Ja, de praktijk is best divers. Wat wel opvalt, lang niet alle bedrijven doen überhaupt zo'n formele aanpassing aan het einde.
Oh.
Nee, sommigen accepteren het resultaat gewoon. Maar goed, van de bedrijven die wel aanpassen, dan zie je verschillende dingen.
Oké.
Die directe aanpassing hebben we gehad. Dat is vaak geen keuze, maar moet gewoon om je basisprijs correct te houden.
Logisch.
Maar bij die indirecte aanpassingen om de totale winst te sturen zijn er opties. Je zou kunnen denken aan royalties.
Ja, licentievergoedingen.
Precies. Maar wat blijkt, bedrijven passen die percentages zelden aan gedurende het jaar. Van 1% naar 5% en weer terug, dat doe je niet zo snel.
Nee, dat klinkt ook onrustig.
Precies. Onpraktisch, roept vragen op. Hetzelfde geldt eigenlijk voor diensten. Die gaan vaak op basis van kosten plus een opslag.
Ja, cost plus.
Inderdaad, ga je die opslag nou steeds aanpassen om de winst van de ander te beïnvloeden? Dat gebeurt ook weinig. Het voelt alsof je oorspronkelijke berekening dan niet klopte.
Dus royalties en diensten, dat zijn niet echt de knoppen waar ze aan draaien voor die indirecte aanpassingen. Wat dan wel?
Productprijzen. Dat is een vaak. Grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten. Die stromen tussen moeder en dochter.
Aha.
Dat is volgens de bronnen echt de meest gebruikte kraan om aan te draaien gedurende het jaar.
En waarom juist die?
Nou, omdat die transacties vaak het grootste volume hebben. De hoogste waarde. Dus een kleine aanpassing daar
heeft meteen een groot effect op het totaal.
Exact. Veel groter dan wanneer je aan een relatief kleine royalty of servicestroom gaat sleutelen. Het is gewoon de meest effectieve, flexibele manier als je kiest voor lopende aanpassingen.
Oké, dus de productprijzen als een soort thermostaatknop voor de winst. Slim. En wat als bedrijven nou helemaal geen van deze methodes gebruiken?
Ja, dan kom je in de categorie geen aanpassing overig. Sommige bedrijven doen dus bewust niks. Accepteren de uitkomst met de fiscale risico's die erbij horen. En anderen hebben een Advanced Pricing Agreement, een APA.
Ja, vooraf afspraken met de fiscus.
Precies. Dan heb je vooraf duidelijkheid over de methode of de marge. Dan volg je gewoon die afspraken. Dat kan ook aanpassingen betekenen, maar dan volgens een vast plan.
Oké, dus die productprijzen als regelknop, dat komt veel voor. Hoe ziet zo'n proces er dan uit gedurende een jaar? Je zit er niet pas op 31 december naar te kijken, neem ik aan.
Nee. Idealiter niet. Het is, als het goed is, een continu proces. Het idee is, je probeert voortdurend te sturen naar die acceptabele winstmarge. Dat arms-links niveau.
Hoe dan?
Nou, vaak cyclisch. 4 stappen, zeg maar. 1. Vooraf, begin van het jaar, bepaal je de prijzen. Gebaseerd op analyses, benchmarks, met een bepaalde target winstmarge in gedachten.
Oké, je hebt een doel.
Ja. 2. Gedurende het jaar, monitoren. Elk kwartaal bijvoorbeeld. Hoe lopen de zaken? Vergeleken met budget, maar vooral vergeleken met die target marge.
Vinger aan de pols.
Precies. 3. Bijsturen voor de toekomst. Blijk nou dat je significant afwijkt. Te hoog, te laag, en dat lijkt voor het hele jaar zo te zijn, dan pas je de prijzen aan voor de komende periode, dus voor het volgende kwartaal.
Ah, dus niet met terugwerkende kracht.
Nee, dat is een belangrijk punt uit de bronnen. Terugwerkende kracht is complex, vaak niet toegestaan. Je stuurt dus proactief bij voor de toekomst.
Oké, duidelijk.
En 4. Eindejaar. Tegen het eind van het jaar moet het plaatje kloppen. De uiteindelijke marge moet binnen die doelstelling of bandbreedte vallen. Waren de aanpassingen niet genoeg, dan kan er nog een laatste correctie nodig zijn. Via de prijzen in Q4 of via die eenmalige eindejaarscorrectie.
Die slotverrekening.
Ja.
Ja, het klinkt inderdaad als constant monitoren en bijsturen. Laten we dat voorbeeld uit de bronnen eens pakken. Moederbedrijf, buitenlandse verkoopdochter. Hoe werkt dat dan?
Goed idee. Stel, moeder levert grondstoffen, licentie, diensten. Dochter verkoopt lokaal. Target marge dochter, 5%.
5%, oké.
Omdat die grondstoffen de grootste stroom zijn, gebruiken we die als regelknop. Royalties, service fees, die blijven qua opzet stabiel.
Oké.
Dan schetsen de bronnen 2 scenario's. Scenario 1, kwartaalaanpassingen.
Ja.
Begin jaar, prijzen ingesteld op 5% volgens budget. Na Q1, verkoop gaat super. Prognose, marge wordt veel te hoog.
Oeps.
Actie voor Q2. Moeder verhoogt de grondstofprijs voor het komende kwartaal, om die winst van de dochter wat te drukken.
Oké.
Na Q2. Verkoop blijft sterk. Prognose nog steeds te hoog. Actie voor Q3. Moeder verhoogt de grondstofprijs nog verder.
Wauw.
Maar dan, na Q3. Oei, de markt lijkt af te koelen. Met die hoge grondstofprijs dreigt de dochter nu juist onder de 5% te duiken.
Andere kant op.
Constant te bijsturen, landt de dochter precies op 5% winstmarge.
Oké, dat is, behoorlijk actief sturen. Bijna micromanagen via die grondstofprijs. Wat is het alternatief?
Scenario 2, eindejaarsaanpassing.
Die slotverrekening.
Precies. Gedurende het jaar, moeder houdt de grondstofprijs gewoon constant. Op het oorspronkelijke niveau. Royalties stijgen wel mee met de hogere omzet, dat wel.
Ja.
Resultaat zonder aanpassing. Door die hoge verkoop en lage constante grondstofkosten schiet de winst van de dochter omhoog, zeg, naar 13%.
Ver boven de target.
Ja, veel te hoog. Actie, einde jaar. Er gaat een eenmalige correctiebetaling van de dochter naar de moeder.
Ah.
Precies het verschil tussen die 13% en de target van 5%. Zo wordt de winst van de dochter kunstmatig verlaagd naar 5%.
Kijk, hier wordt het echt interessant. 2 methoden, op papier hetzelfde resultaat. 5% winst. Maar ja, die eerste methode, dat constante gesleutel, klinkt complex, administratief zwaar.
Ja.
En die tweede, die eindejaarscorrectie, die voelt weer heel kunstmatig. Achteraf de boeken gladstrijken. Wat zijn nou de voor- en nadelen, vooral qua risico's?
Ja, precies. Dat is de hamvraag. Beide hebben voor- en nadelen, zeker vanuit risicosperspectief. Eerst even de algemene voordelen van prijsaanpassingen op zich, hè?
Goed punt.
Die noemen de bronnen ook. Ten eerste, compliance. Het helpt je te voldoen aan de regels.
Ja.
Ten tweede, correcte belasting. Idealita zorgt het voor een eerlijke verdeling van winst en dus belasting over de landen.
Logisch.
En ten derde, minder risico op dubbele belasting. Door proactief te sturen verklein je de kans op correcties achteraf die tot dubbele belasting leiden.
Dat zijn de pluspunten. Maar, je zei het al, er zijn ook nadelen en risico's.
Zeker. En hier komen de strategische keuzes kijken. Nadeel 1.
Focus op belasting, niet op business.
Ah, dat is een belangrijke.
Ja, dat benadrukken de bronnen. Die aanpassingen zijn vaak puur fiscaal. Een lokale dochter die het commercieel fantastisch doet. Slimme marketing, efficiëntie.
Ja.
Die kan zien dat haar winst kunstmatig wordt afgeroomd tot die standaard 5%. Ja, dat kan enorm demotiverend werken.
Kan ik me voorstellen. Waarom zou ik mijn best doen?
Precies. De winst wordt toch gemaximeerd. Dat gevoel kan ontstaan.
Ja, pijnlijk. Wat nog meer?
Nadeel 2. Risico spreiden versus centraliseren. Dit is een interessante paradox. Je denkt, we mikken op een veilige middenmarge, zoals die 5%, dan verlagen we het risico.
Ja, toch?
Maar, zeggen de bronnen, het kan het risico juist verspreiden. De lokale fiscus bij de dochter vindt 5% misschien te laag. Die wil 8%. Tegelijkertijd kan de fiscus bij de moeder vraagtekens zetten bij die hoge grondstofprijs scenario 1 of die eindejaarscorrectie scenario 2. Dan heb je mogelijk gedoe in beide landen.
Ah, dus aan twee kanten discussie.
Juist. Daarom kiezen sommige bedrijven strategisch voor risicocentralisatie. Ze laten de dochter bewust een wat hogere marge maken, minder discussie lokaal en nemen een hoger risico in het moederland.
Waar ze zich misschien beter kunnen verdedigen.
Precies. Dus die targetmarge kiezen, die 5%, is niet alleen technisch, maar echt een strategische keuze over waar je het risico wil laten vallen.
Dat is een fascinerend punt. Dus veilig spelen is niet per se altijd de veiligste optie voor de groep als geheel. En de administratieve last?
Ja, nadeel 3. Complexiteit en administratie. Vooral die kwartalen aanpassingen. Dat constante monitoren, analyseren, beslissen, implementeren.
Ja.
Ja. Wie doet wat? Finance, tax, sales. Dat vraagt enorm veel coördinatie en middelen. Die eindejaarscorrectie is administratief misschien simpeler, maar ja, fiscaal vaak gevoeliger, zoals gezegd.
Het is dus echt een afweging tussen fiscale regels, commerciële realiteit, risicostrategie en gewoon praktische haalbaarheid.
Absoluut. En het beleid daarin verschilt enorm per bedrijf. Sommigen gaan voor maximale compliance per land, accepteren de complexiteit. Anderen nemen bewust een meer gecentraliseerd risico.
Oké. Stel, je luistert nu en denkt, hier moeten wij iets mee. Zijn er nog absolute don'ts? Dingen waar je echt op moet letten volgens de bronnen?
Ja, een paar duidelijke waarschuwingen. 1. Check altijd lokale regels. Heel belangrijk. Prijsaanpassingen, zeker die eindejaarscorrecties, maar soms ook die lopende, zijn niet overal zomaar toegestaan of worden anders behandeld. Eerst checken in alle landen die erbij betrokken zijn.
Oké, cruciaal.
2. Pas op met eindejaarscorrecties, lump sums. Vooral als die de winst in een land verlagen, downward adjustments. Die liggen vaak onder een vergrootglas, worden soms niet geaccepteerd. Upward adjustments, dus winst verhogen, zijn meestal makkelijker. Maar ook daar zijn vaak voorwaarden en documentatie nodig. Sommige bedrijven vermijden uit voorzorg betalingen vanuit de dochter naar de moeder via deze weg.
Begrijpelijk.
3. Geen retroactieve aanpassingen. Prijzen met terugwerkende kracht aanpassen. Bijna altijd een slecht idee. Administratieve nachtmerrie, douane, btw en fiscaal vaak niet toegestaan. Focus op de toekomst.
Duidelijk.
4. Contracten moeten het toelaten. Zorg dat je intercompany contracten, levering, licentie, diensten een clausule hebben die periodieke prijsherziening mogelijk maakt. Op basis van TP-analyse bijvoorbeeld. Anders kan de fiscus zeggen, contract is contract, jammer dan.
Goed punt. Moet juridisch kloppen.
En 5. Kies het juiste ventiel. Als je aanpast via een specifieke transactiestroom, zoals productprijzen, pak dan de stroom met de grootste impact, de hoogste waarde of volume. Ga niet proberen bij te sturen via een piepkleine service fee. Dat is onlogisch, kan leiden tot absurde percentages, negatieve prijzen, roept meteen vragen op.
Logisch. Dat waren duidelijke, praktische waarschuwingen. Het laat wel zien dat je hier zorgvuldig mee om moet gaan. Oké, we hebben echt een flinke duik genomen, hè? In die wereld van transfer pricing, prijsaanpassingen. Van de basis, de methode, tot de complexiteit, risico's, valkuilen.
Zeker.
Wat nemen we hieruit mee? Het is duidelijk veel meer dan een boekhoudkundige dingetje. Het raakt echt de kern van hoe een multinational winst verdeelt en risico's beheerst.
Exact. De kern is, zelfs als je vooraf alles goed probeert te doen, ontkom je vaak niet aan bijsturing achteraf, om die totale winst weer armslengte te krijgen.
Ja,
En hoe je dat doet, proactief, frequent of reactief aan het eind, dat is echt een strategische keuze, met voor- en nadelen. Afhankelijk van je bedrijf, de regels, je risicobereidheid. Er is niet één beste manier.
Nee, dat blijkt wel. En dan nog een laatste gedachte om mee te nemen, voortbouwend op die spanning tussen belasting en business. Als je weet dat die puur fiscale aanpassingen complex zijn, duur en demotiverend kunnen werken,
ja.
Hoe ontwerp je dan een systeem dat en fiscaal overeind blijft en de commerciële prestaties en motivatie van die lokale teams beter ondersteunt? Misschien zelfs stimuleert. Dat is echt de puzzel, denk ik, waar veel bedrijven mee worstelen. Stof tot nadenken.
Absoluut. Bedankt voor het luisteren naar deze analyse.